Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Op 3 mei laatst leden overleed de Belgische priester, hoogleraar en ereprelaat van de paus, Michel Schooyans. Hij draagt dus de titel van monseigneur als beloning voor alles wat hij voor de kerk heeft betekend. Hij werd op 6 juli 1930 geboren in Eigenbrakel en in 1955 tot priester van het aartsbisschop Mechelen-Brussel gewijd. In 1958 werd hij door het Latijns-Amerikaans College te Leuven naar Brazilië gestuurd. Hij ging er aan de slag als professor aan de Pauselijke Katholieke Universiteit en het Groot Seminarie van São Paulo tot in 1969. In diezelfde periode was hij als Fidei Donum priester tevens almoezenier van de plaatselijke katholieke arbeidersjeugd en werkzaam in een volkswijk van São Paulo. Daar werd hij geconfronteerd met totalitaire ideologieën, zoals fascisme en communisme. Terug in eigen land doseerde hij er theologie, politieke filosofie, hedendaagse ideologieën en sociale ethiek aan de Katholieke Universiteit, eerst nog te Leuven, daarna te Louvain-la-Neuve, en dit tot zijn emeritaat in 1995. Hij was ook gasthoogleraar aan verschillende Amerikaanse en andere wereldwijde universiteiten, waarbij hij ook veelvuldig derde wereldlanden bezocht. Ook nam hij als deskundige deel aan missies van de Heilige Stoel, bij verschillende internationale vergaderingen en bijeenkomsten. Hij schreef honderden artikels en tientallen boeken in een dozijn verschillende talen vertaald. Monseigneur Michel Schooyans was een van de mede-oprichters van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen en werd daarbij door Paus Johannes Paulus II ook benoemd tot raadgever van de Pauselijke Raad voor het Gezin en de Pauselijke Commissie Justitia et Pax, die later werd opgenomen in het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. En zo werkte hij ook nauw samen met paus Johannes Paulus II en paus emeritus Benedictus XVI, toen kardinaal Ratzinger. Tevens was monseigneur Schooyans een prominent lid van de Pauselijke Academie voor het Leven en zette zich fel in voor de bescherming van het menselijke leven vanaf de conceptie tot en met het levenseinde. Hoewel hij in de media in ons land eigenlijk zelden aan bod kwam, genoot hij tot ver buiten de landsgrenzen groot aanzien als een gezaghebbende stem op het gebied van demografie, de globalisering van de economie en het liberalisme. In zijn vrije tijd, is geweten, speelde hij graag piano, met een voorkeur voor het werk van Robert Schumann en Franz Schubert. De uitvaart van monseigneur Michel Schooyans vond plaats op zaterdag 7 mei 2022 in de Notre-Dame d'Espérance-kerk in Louvain-la-Neuve. Wel, beste luisteraars, in 2014 hadden we het geluk een groot interview te kunnen afnemen van monseigneur Michel Schooyans. En deze laten we u dan ook integraal beluisteren in 3 delen. In het eerste deel, vandaag, gaat het over zijn roeping en zijn jaren in Brazilië met een ontmoeting met kardinaal Jozef Kardijn en de confrontatie met het integralisme, marxisme, bevrijdingstheologie en zelfs een rechtstreekse confrontatie met het fascisme. Beste luisteraars, in deze uitzending en de volgende weken zullen jullie kunnen luisteren naar een interview met professor Michel Schooyans. Als je op Wikipedia op internet gaat snuisteren, dan zou je een uur programma kunnen vullen met het aflezen van deze hele biografie en vooral met het opsommen van al zijn publicaties en boeken. Centraal staat wel de bioethiek en de demografie, alle vraagstukken in verband met de bevolking. En het is bij hem thuis dat ik Monseigneur tweemaal ben gaan bezoeken. Ik bespaar jullie de lange, droge tekst van Wikipedia en laat Monseigneur zelf aan het woord. Zijn gezondheid is niet meer opperbest en daarom excuseerde hij zich bij de luisteraars dat hij zijn verhaal toch in het Frans doet. Hij spreekt goed Nederlands en verstaat het goed, maar de inspanning was te vermoeiend. Maar hij spreekt langzaam en duidelijk, een prof die goed les kan geven, waardig. Ik vermoed zelfs dat degenen die niet zo goed de Franse taal machtig zijn, hem toch kunnen volgen. Ik laat Monseigneur ook volledig aan het woord en onderbreek dan regelmatig voor een vrije vertaling een samenvatting. Zo, beste vrienden, ik stel voor te starten met dit eerste deel van zijn biografie. Beste Monseigneur, hartelijk dank dat ik mocht komen om u te interviewen. We gaan in deze uitzending het hebben over uw biografie, want uiteindelijk in Vlaanderen bent u toch minder bekend. Nu, ik zie dat u geboren bent in Eigenbrakel, Braine-l'Alleud, op 6 juli 1930. Kan u misschien iets vertellen over het gezin waarin u bent opgegroeid?
Oui, je proviens d'une famille de petits commerçants. Par ailleurs, mon père était comptable. Et ma mère était pianiste. Et alors, tous les deux étaient très catholiques, très chrétiens, comme beaucoup de braves gens de cette génération. Et donc, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour élever ma sœur d'abord, ma sœur qui malheureusement est déjà décédée, et pour m'élever moi-même. Donc, voilà, ma famille est une famille sans histoire. C'est une famille tranquille, paisible, où on s'entendait bien. J'ai fait mes études secondaires au Collège Cardinal Mercier, puisque c'est à Braine-l'Alleud que le Cardinal Mercier est né. Yeah. Donc il y a un collège en son honneur, en son hommage. Alors, pendant presque toutes les études secondaires, j'ai été engagé dans le mouvement scout, ce dont je suis très content. Et j'ai fait les études gréco-latines avec beaucoup d'intérêt, sans effort particulier.
Ja, ik kom uit een gezin van kleine handelaars. Mijn vader was boekhouder en mijn moeder was pianolerares. Beiden zeer katholiek. Christelijk, zoals zoveel brave mensen uit deze generatie. Ze hebben veel gewerkt en alles gedaan om voor eerst mijn zus groot te brengen, die al overleden is, en mezelf. Het was een gezin zonder geschiedenis, rustig, vredig, waar we elkaar goed verstonden. Mijn middelbare studies, vertelt Monseigneur, volgde ik in het College Cardinal Mercier. Het is trouwens in Braine-l'Alleud dat kardinaal Mercier werd geboren. Gedurende die jaren was ik ook actief in de scoutsbeweging. Ik ben daar zeer tevreden over. Ik volgde de Grieks-Latijnse richting
zonder veel moeite, maar met veel belangstelling.
Et alors, contrairement à ce qui se produit habituellement, pendant toutes mes études secondaires, je n'ai jamais songé à devenir prêtre. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Voilà, à la fin de la rhétorique, comme on disait à ce moment-là.
Nous avons passé 18 ans.
Mon père m'a dit, mais viens, on va aller à Leuven, n'est-ce pas? On va aller louer un cote, puisque dans nos conversations, tu nous as dit récemment que tu voulais faire le droit. C'est vrai, je songeais à faire le droit et je rêvais de défendre les innocents et de poursuivre les malfaiteurs, etc. Alors, on est allé à Leuven, on a loué un cote, on est rentré à la maison.
Dus dat is ongeveer het jaar 1950, 49,
48.
Maar in tegenstelling van wat je veelal hoort, heb ik nooit gedacht om priester te worden. Tijdens de humaniora-jaren, dat is nooit door mijn hoofd gegaan. Op het einde van de retorica, laatste jaar humaniora, stelde vader voor om naar Leuven te gaan om een kot te huren. Ik droomde ervan om rechten te studeren, om de onschuldigen te verdedigen en de criminelen te vervolgen.
Bon, les vacances étaient là et j'avais un ami qui était moine à Orval. Je me suis dit, pendant les vacances, c'est un bon moment pour aller lui dire bonjour, et je vais lui dire bonjour. À Orval. Malheureusement, cet ami-là, il est mort depuis quelques années. C'était un saint homme, c'était le père Étienne. Il s'appelait le père Étienne. Alors j'ai été voir le père Étienne et on a promené dans le domaine de l'abbaye. Et à un certain moment, dans la conversation, le père Étienne m'a demandé, mais au fond, tu n'as jamais songé à devenir prêtre. Alors je lui ai dit, non, ça, j'ai jamais pensé à ça. Ben, il dit, je crois que tu ferais bien d'y songer. Et on s'est séparés.
Het was dus grote vakantie. Ik had een vriend monnik in de abdij van Orval. Het was een goed moment om hem eens te gaan groeten. Zijn naam was pater Etienne, een heilig man, maar reeds al enkele jaren geleden overleden. We wandelden in het domein van de abdij en plots vroeg hij me: heb jij er nooit aan gedacht om priester te worden? Nee, ik heb daar nooit aan gedacht. En de monnik vervolgde: het zou goed zijn dat je daar eens over nadenkt.
Le lendemain matin, je rencontre le père Étienne de nouveau dans la cour d'honneur. Il recommence à bavarder un peu.
Oui.
Et alors, il me demande, oui, mais qu'est-ce que tu penses de notre conversation d'hier? Ah, je dis, mais c'est tout réfléchi. Je désire devenir prêtre. C'est vraiment une histoire tout à fait unique. Parce que entre prêtres, on parle de l'origine de nos vocations. On dit que un tel est né dans tel milieu, un tel a eu des parents comme ceci ou comme ça. Et on dit, moi j'ai songé à devenir prêtre dès l'âge de 6-7 ans, ou bien à l'adolescence. Moi, j'ai décidé de devenir prêtre en une nuit. Tant qu'il y a eu un signe, évidemment, rétrospectivement, on se dit, mais oui, j'ai quand même été assez protégé par la famille et par l'école. Mais c'est l'intervention du moine a déclenché la prise de conscience d'un mûrissement.
Ja, een rijpingsproces die dan toch bezig was.
Qui était probablement déjà là, mais c'était pas, je n'avais pas songé à ça. Et donc en une nuit, ça a été décidé. Et je n'ai jamais remis ça en question un seul jour. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais c'est tout à fait exceptionnel dans la,
oui,
parmi les confrères. Les autres, ils racontent aussi leur histoire. Et c'est très différent.
En monseigneur vertelde verder. De volgende morgen ontmoette ik de monnik opnieuw en hij vroeg me: wat denk je over ons gesprek van gisteren? En ik antwoordde: ik heb er goed over nagedacht. Ik wil priester worden. En monseigneur bevestigde: het is een uniek verhaal, want onder priesters praten we over het ontstaan van onze roeping. Veelal ontstaat het vanuit een bepaald milieu of vanuit de ouders of vanaf de leeftijd van 6-7 jaar of tijdens de adolescentiejaren. Dit terwijl ik het besliste in één nacht. Nadien stel ik wel vast dat ik de voorbije jaren wel beschermd ben geweest door het gezin en de school. En de interventie van deze monnik heeft een bewustwording, een rijpingsproces losgekweekt. In één nacht was dit dus beslist, en ik heb dat nooit meer in vraag gesteld tot de dag van vandaag. Het is inderdaad een uitzonderlijk verhaal in vergelijking met dat van mijn medebroeders priesters.
Bent u van karakter zo? Als ik iets beslis, dan ga ik ervoor?
En tout cas, dans ce cas-là, c'était comme ça. Oui, pourquoi pas, c'est le bon Dieu qui parle à travers lui, ou je sais pas. Je ne sais plus comment c'est passé cette nuit, ça doit avoir été une nuit formidable.
Dus je hebt niet veel geslapen die nacht?
Non, mais... Donc, enfin voilà, je suis très content que j'ai pas eu des doutes comme souvent les jeunes en ont. Est-ce que je vais m'engager, pas m'engager?
Dus u was nog niet begonnen aan de studies van rechten. En dan komt u thuis. Maar wat zeiden ze thuis dan?
Oui, quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient vraiment tout à fait étonnés.
Ah ja?
Étonnés, ils ne s'attendaient absolument pas du tout à ça. Alors, ils m'ont dit, mais si c'est ton désir, si c'est ton projet, il faut le faire, et nous t'appuierons.
Ze stonden erachter,
Ils étaient très, très libéraux de d'esprit, de mentalité. Et donc, j'ai dit ça à mon ancien, je suis rentré à Braine-l'Alleud, j'ai dit ça, expliqué ça à mon ancien professeur de rhétorique, avec qui j'avais, qui était mon aumônier scout. Et alors, il m'a dit, ah, mais c'est très bien, je suis très heureux de ta décision.
En monseigneur spreekt nog even verder over deze roeping. Het is de goede God die spreekt. Ik weet zelfs niet meer hoe die nacht is verlopen. Het moet een uitzonderlijke nacht geweest zijn. Ik ben zeer tevreden. Ik heb dus nooit geen twijfels gehad, zoals vele jongeren vandaag hebben. Mijn ouders, die waren totaal verwonderd. Ze hadden dit helemaal niet verwacht. Maar ze waren zeer vrij van geest en zegden: indien het je wens is, je project, moet je het doen. Ik deelde dat ook mee aan mijn oud-leraar, laatste jaar humaniora, tevens mijn scouts-almoezenier, en hij verklaarde: dat is zeer goed, ik ben zeer gelukkig.
Even terzijde nu. Zou het kunnen zijn dat vandaag de dag de priesters misschien te weinig zeggen aan jongeren: heb je misschien roeping? Je mag het ook niet te veel zeggen, maar misschien dat veel priesters het niet meer durven zeggen.
Je crois que il faut oser parler ça plus explicite. Mais d'une façon générale, les prêtres sont peut-être un peu trop timides. J'ai deux, trois gars jeunes, fin de l'adolescence, début de la vie adulte, à qui j'ai lancé des petites flèches comme ça. Oui, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça ne donnera rien. Mais ça, c'est le bon Dieu qui décide. Oui. Et quand ça se présente, quand un cas pareil se présente de quelqu'un qui décide de devenir prêtre, ben il faut l'aider à répondre à sa décision.
En op die vraag antwoordde Monseigneur, ja, de priesters moeten durven uitdrukkelijker spreken, maar over het algemeen zijn ze misschien te beschaamd. Ik ken 3 jonge mannen, op het einde van hun adolescentie, naar wie ik kleine pijltjes heb geschoten. Ik weet niet wat dat zal geven, misschien niets. Het is de goede God die beslist. En als iemand positief antwoordt, dan moeten we hem helpen om te antwoorden op zijn beslissing. Beste luisteraars, en we luisteren verder naar het interview met Monseigneur Michel Schooyans. Hij ontdekte dus zijn roeping en besliste dus om priester te worden.
Alors, j'ai été inscrit non pas à la faculté de droit, mais inscrit en philosophie et lettres, et 3 ans de roman et en même temps de philosophie à Leuven. Et puis après ça, ben, j'ai été au grand séminaire de Malines. Mais ça, c'était plus ou moins en 51. C'était une époque difficile parce que c'était encore l'après-guerre. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons dû faire un service militaire. Et donc, nous avons été embarqués pour 2 ans de service militaire. Et pendant ce service militaire, on a travaillé à l'hôpital militaire et on a aussi travaillé dans la région de Ost-Flandre parce qu'il y a eu une espèce de tsunami
qui, 53
une catastrophe naturelle terrible, l'Escaut a débordé, les plans d'eau de Hollande ont envahi les territoires hollandais et belges. C'est cette catastrophe qui est à l'origine du plan Delta en Hollande.
Ik heb me dan niet ingeschreven in de rechten, maar in de faculteit letteren en wijsbegeerte en tevens in de faculteit filosofie. Daarna volgde het groot seminarie van Mechelen rond 1951. Het was een moeilijke periode, zo kort na de oorlog. We moesten toen ook nog onze militaire dienst vervullen voor 2 jaar in het militair hospitaal. We zijn ook gaan helpen in Oost-Vlaanderen. In 1953 vond er een soort tsunami plaats, waarbij de Schelde uit haar oevers was getreden door de overstromingen vanuit Nederland. Daarna werden daar de deltawerken uitgevoerd.
Bon, en 55, j'étais ordonné prêtre le jour de la fête de Saint-Étienne, le 26 décembre. Nous étions à l'époque à peu près 70-80 séminaristes ordonnés prêtres. Très, très émouvante cérémonie. Et là aussi, mes amis étaient venus, ils étaient tout à fait étonnés de ma décision. Maar là, il admettait, il disait, comment tu ne songes pas au mariage? Je dis non, j'ai fait mon choix, c'est la grâce de Dieu qui doit continuer à fonctionner.
In 1955 werd ik dan priester gewijd op het feest van de heilige Stefanus, op 26 december, samen met nog een 70 à 80 seminaristen. Het was een zeer aandoenlijke dienst. Maar zelfs daar waren mijn aanwezige vrienden nog steeds verwonderd over mijn beslissing. Ze aanvaarden het wel, maar zeiden toch, dacht je nooit aan het huwelijk? Ik antwoordde hen, nee, het is mijn beslissing. Het is Gods genade die moet verder werken.
En u bent dan in Leuven gebleven dan?
Als priester? Ben ik in Leuven gebleven en heb ik... J'ai continué à étudier la philosophie. Et là, je résidais au collège pour l'Amérique latine parce que j'avais demandé à la fin de mes études au séminaire, j'avais demandé au cardinal Van Rooy si je pouvais aller en Amérique latine. On ne parlait pas encore de prêtre Fidei Donum, c'est venu deux, trois ans après. L'encyclique de Pie XII, Fidei Donum, mais l'idée était déjà lancée d'un appel des évêques d'Amérique latine aux évêques d'Europe pour envoyer des prêtres européens en Amérique latine où il y avait une grande pénurie de prêtres. Donc je me suis présenté pour faire ça. Le cardinal Van Rooy m'a répondu oui, c'est très bien. Mais il faut d'abord que vous terminiez votre doctorat en philosophie. Alors, il espérait sans doute que je ne parte pas après ce doctorat.
Dus je hebt je doctoraat dan behaald in 1960?
Ja.
Dus doctoraat in wijsbegeerte en letteren?
Ça, c'est le doctorat principal, c'est le premier.
Ja, want er zijn er nog gevolgd.
Le doctorat en philosophie, ça c'est un titre scientifique, mais c'est le plus important. Le deuxième, philosophie et lettres, c'est un titre légal.
Maar de doctoraat in God, geleerdheid, dat hebt u behaald in Portugal, in Lissabon,
oui,
in 78.
Oui.
En monseigneur vervolgde, ik heb dan verder filosofie gestudeerd en logeerde in het Latijns-Amerikaans College in Leuven. Ik had kardinaal Van Rooy gevraagd of ik naar Latijns-Amerika zou mogen vertrekken. Men sprak toen nog niet over de Fidei Donum priesters. Dit ontstond pas een jaar of drie later, na de brief van Paus Pius XII. Ik vermeld even tussendoor. Dit was gegroeid uit een oproep van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen aan de Europese bisschoppen om priesters te zenden. Er heerste ginder een grote priesterarmoede. Kardinaal Van Rooy gaf me wel zijn toestemming, maar eerst moest ik mijn doctoraat in de filosofie behalen. Hij dacht waarschijnlijk dat ik daarna toch zou blijven in Leuven. Het belangrijkste doctoraat is deze in letteren en wijsbeheerte, want dat is een wettelijk diploma. Maar het doctoraat in de filosofie is de belangrijkste wetenschappelijke titel. Trouwens, een doctoraat in de theologie behaalde hij dus in Lissabon in 1978.
In 1959 bent u hoogleraar geweest 10 jaar aan de Katholieke Universiteit São Paulo in Brazilië.
Ja.
Dus u bent toch naar ginder getrokken?
Ah ja, natuurlijk. Ja. J'ai enseigné donc à l'Université Catholique de São Paulo. Et j'ai fait beaucoup de ministère pastoral dans deux domaines. D'abord, à la périphérie, dans une ville ouvrière, mais qui est collée à São Paulo. Une ville qui s'appelle Moa, qui a prospéré beaucoup depuis.
Et daar was u dan almoezenier?
Oui. En là, j'ai fait je crois que j'ai fait des centaines de baptêmes.
Ja, ik heb dus onderwezen aan de Katholieke Universiteit van São Paulo, maar heb ook terzelfde tijd veel pastoraal uitgeoefend, zoals in de periferie van deze arbeiderstad van São Paulo in Mauwa. Ik heb daar honderden doopsels toegediend en gepreekt.
Je kan me raconter een petite histoire. Un jour, j'avais prêché. J'étais inspiré. C'était un des plus beaux sermons de ma vie. C'était pour la fête de Christ III. Et j'avais exalté le Christ III, expliqué qui était le Christ III, dit combien c'était une dévotion importante dans notre vie, le Christ III, roi mais serviteur des pauvres, etc. Alors à la fin de la messe, on sort, on salue les paroissiens, et un brave homme, un homme tout simple, il dit, mais Padre, comme vous avez bien parlé, je vous félicite. Mais dites-nous, qu'est-ce que c'est un roi?
Ah, ils ne connaissent pas.
Ils ne savaient pas ce que c'était un roi.
Ah.
Et moi, j'avais fait un discours merveilleux, avec d'emphase et tout, pour dire que, pour parler de Christ roi. Et le monsieur, et donc toute l'assemblée, ne savait pas ce que c'était un roi. Pour eux, pour ces gens-là, le roi, vous savez qui c'était?
Non.
C'était le roi Pelé, le footballiste.
Le roi.
C'était ça, le roi.
En monseigneur vertelt een kleine anekdote. Ik geef de vertaling. Op een dag predikte ik. Ik was echt geïnspireerd. Ik vond het een van de mooiste homilieën van mijn leven. Het was voor het feest van Christus Koning. Ik had uitgelegd wie Christus Koning was en hoe belangrijk dat feest is in ons leven. Christus als de dienaar van de armen. Op het einde van de mis gaan we naar buiten en groeten de parochianen. En een brave, eenvoudige man vraagt mij: Padre, wat heb jij mooi gesproken en ik feliciteer je. Maar zeg ons nu eens, wat is eigenlijk een koning? Zij wisten niet wat een koning was. Ik had zo een mooie homilie gehouden over een koning, maar uiteindelijk wist de ganse kerk niet wat een koning was. Voor hen was de koning Pelé, de voetbalkoning.
Et alors j'ai connu aussi, ça c'est la paroisse, mais j'ai connu aussi Cardaigne.
Ja.
Parce que j'ai été nommé aumônier fédéral de la JOC à São Paulo.
Ja. La JOC, c'est KAJ en flamand, hein? Dus katholieke arbeidersjeugd. Want ik zie dat daar ter plaatse aanwezig was.
Oui, ja. je n'étais pas le premier prêtre à m'occuper de Cayotes.
En u hebt Cardaigne in Brazilië ontmoet.
Ah ja, parce qu'il venait, encourager ses troupes, les travailleurs et les travailleuses. C'était absolument formidable, Cardaigne. Mais Cardaigne, il mettait le feu à un auditoire, hein, yeah. C'était un tribun. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que Cardaigne, il parlait français, il s'adressait en français à ces jeunes travailleurs, jeunes ouvriers, ouvrières, etc. Et alors, Cardaigne s'enflammait. Les jeunes ne comprenaient pas ce qu'il disait, mais ils applaudissaient au bon moment. Il y avait un fluide qui passait. Il avait un charisme extraordinaire.
Ik was algemene almoezenier van de Cayotes in São Paulo en ik heb daar ook Cardaigne gekend. Deze beweging was daar al aanwezig voor ik daar was. Ik was niet de eerste priester. Cardaigne kwam daar ter plaatse zijn troepen aanmoedigen. Dat was fantastisch. Cardaigne kon in een auditorium een vuurgloed lanceren. Maar wat verwonderlijk was, is dat Cardaigne zijn betoog aan deze jonge arbeiders in het Frans hield. En eigenlijk, de jongeren verstonden hem niet, maar applaudisseerden telkens op de juiste momenten. Een vuurgloed stroomde door de zaal. Cardaigne bezat een charisma. Beste vrienden, Monseigneur Schooyans bevindt zich dus in São Paulo en geeft enerzijds les aan de universiteit, maar blijft zeer sterk voeling houden met de noden in de periferie van deze arbeiderstad. Maar hij wordt er ook geconfronteerd met een aantal stromingen in de samenleving. En we luisteren verder.
Voor u was het altijd belangrijk om enerzijds professor te zijn aan de universiteit, maar dan toch ook terzelfde tijd pastoraal bij de gewone mensen ook te zijn.
Ça c'est très important. Mais il était important aussi d'être à l'université, parce que l'université à cette époque-là était en traversée une crise très forte, dont l'université n'est pas tout à fait sortie jusqu'à présent. Beaucoup de professeurs étaient marxisans.
We leven in de jaren 60 uiteindelijk, dus de contestatiejaren.
Il y a eu le Brésil sort d'un climat qu'on appelle intégraliste, c'est pas intégriste, c'est intégraliste. L'intégralisme, c'est une version brésilienne du fascisme, une version un peu adoucie, mais c'est quand même une version du fascisme.
Maar het was ook belangrijk, zegt Monseigneur, aan de universiteit te zijn. Deze beleefde een sterke crisis, waaruit men tot vandaag nog niet is doorgekomen. Vele professoren waren van marxistische stroming. Brazilië komt uit een periode van integralisme, niet integrisme. Het integralisme is een Braziliaanse versie van het fascisme. Een verzachte versie van het fascisme. Beste vrienden, ik zocht het even voor jullie op zonder in detail te gaan. Het Braziliaans integralisme leunde inderdaad aan bij het fascisme. Maar een groot verschil met het Duitse is hier de verwerping van de rassenhaat en antisemitisme. Er was integendeel een streven naar eenmaking van alle rassen en naties. Ze streefden ook naar meer lokalisme, dus meer autonomie voor de dorpen, plaatselijke radiozenders en arbeidersraden. Dus veel minder dan een autoritaire en centralistische staat. Dit even ertussendoor en we luisteren verder.
Donc, beaucoup de catholiques, de jeunes catholiques, avait adhéré à ce mouvement. Même quelqu'un comme Don Helder Camara a fait partie de ce mouvement. Ici en Belgique, le cardinal Sunens avait des sympathies pour ce mouvement. Il y avait un mouvement de ce genre ici. Alors, l'université catholique était d'une part un peu infiltrée par des gens de cette tendance, et d'autre part, par les idées marxistes. Et donc, il y a beaucoup de jeunes catholiques qui sont devenus militants du marxisme.
Qui ont perdu leur foi aussi, alors.
C'est peut-être... Je n'irai pas jusque-là pour dire qu'ils ont perdu leur foi, mais ils ont adopté le langage, les projets, marxiste, les programmes... De partis communistes.
Dus zij poogden een beetje een mengeling te maken zo van katholiek geloof, en katholieke sociale leer en marxisme.
Ja, en ça a donné...
De bevrijdingstheologie is daaruit geboren dan.
Oui.
Draaide dat ook tegen de kerk uit?
Il y a eu des petits incidents comme ça, mais d'une façon générale, non, ça... Les Brésiliens sont de tempérament, ils sont assez doux, ils sont conciliants.
Dat waaide over naar Leuven, maar hier draaide het dan tegen de kerk.
C'est plus radical ici. Ja.
Vele jonge katholieken behoorden tot deze beweging. Zelfs Don Helder Camara was er zelfs lid van. Ook hier in België had kardinaal Sunens sympathie voor deze beweging. Dus de universiteit was deels geïnfiltreerd door dit Braziliaans integralisme, maar ook anderzijds door een marxistische stroming. En alzo werden ook vele jongeren militanten van het marxisme. Ik zou niet zo ver gaan om te zeggen dat ze hun geloof verloren, maar ze namen wel de marxistische taal, programma en projecten over. Buiten kleine incidenten draaide dat niet zozeer uit tegen de kerk. De Brazilianen zijn van temperament eerder zachtaardig, vergevingsgezind. Uiteindelijk hier, zoals in Leuven, was het inderdaad veel radicaler.
Et alors, en même temps que tout ce courant d'idées se développait également, donc on a l'intégralisme, on a l'idéologie de la libération, mais il y avait aussi un troisième mouvement qui se développait, c'était la doctrine de la sécurité nationale. Et ça, c'est une doctrine faite par les militaires qui voulaient prendre le pouvoir, y compris au niveau politique, qui voulaient... Au fond, c'était une espèce de dictature, en tout cas un pouvoir très fort, qui alors a fait beaucoup de répression parmi la jeunesse et parmi les intellectuels. Parce que ces gens-là ne voulaient pas... Ces militaires ne voulaient pas que le Brésil et d'ailleurs que l'ensemble du continent latino-américain passe sous contrôle d'un pouvoir communiste. Donc c'était une période très difficile.
En monseigneur vervolgde. Maar er ontwikkelde zich nog een derde stroming, naast dat integralisme en de theologie van de bevrijding. Namelijk de doctrine van de nationale veiligheid. Dit is een doctrine gemaakt door de militairen die de macht poogden te hebben op alle domeinen. In feite was het een vorm van dictatuur, een zeer sterke macht die veel repressie uitvoerde, vooral naar de jongeren en intellectuelen. Vooral deze laatsten wilden deze militairen niet. De militairen wilden niet dat Latijns-Amerika onder controle kwam van het communisme. Het was een zeer moeilijke periode. Beste vrienden, ik zocht het ook even op voor jullie, ook weer zonder in details te vervallen. In de ogen van dat systeem, dus van deze nationale veiligheidsdoctrine, is de verborgen vijand het communisme. Of iemand die maar de geringste kritiek uit tegen het economisch, politiek of sociaal systeem, werd beschouwd als vijand. Volgens de interne logica van de algemene doctrine worden zij die niet voor het systeem zijn, al onmiddellijk verdacht van er tegen te zijn. Het is immers in dit systeem niet mogelijk van neutraal te blijven. En het omvatte zowel de militaire wereld als de politieke en de economische, maar vooral ook het psychosociale, de cultuur, de godsdienst, de ideologieën. Van de kerk en het christendom werd verwacht een rituele, socioculturele structuur te zijn met symbolen die de uitdrukking zijn van een gehechtheid aan orde, aan gezag en vooral aan anti-communistische houding. En zo was er dan ook een systematische spionage tegenover de kerk, die als doel heeft het minste spoor van een verborgen communisme te ontdekken. Dat was even heel kort samengevat deze doctrine van de nationale veiligheid. We gaan verder luisteren naar monseigneur Schoojans, want hij komt uiteindelijk rechtstreeks in confrontatie met deze stroming. Maar eerst een kort streepje muziek. Thank you.
Maar heb je dan nooit geen problemen gehad met die militaire gezag?
Si.
Ah, toch.
À un certain moment, parce que j'avais publié, pendant la dictature militaire, j'avais publié un certain nombre d'études sur la doctrine des militaires, de la doctrine de la sécurité nationale. Alors, mes amis m'ont dit, fais quand même attention, mais je n'ai jamais été violent, mais j'analysais leur doctrine et je la comparais à la doctrine de Pinochet et d'autres gens en Amérique latine de langue espagnole. Donc, à un certain moment, les amis m'ont dit, écoute, tu dois aller maintenant en Europe, essaye de prendre quand même un peu de distance vis-à-vis des militaires, sinon tu risques des ennuis. Alors j'ai fait ça, ça s'est bien passé, et comme j'avais fait un livre qui s'appelle « Sur la doctrine de la sécurité nationale », qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai envoyé au principal théoricien de la doctrine de la sécurité nationale. C'était un général de l'armée brésilienne qui s'appelait le général Golbery, une brillante intelligence, et je lui ai envoyé un exemplaire de mon livre avec une petite dédicace et une petite lettre d'accompagnement. Alors il m'a répondu en me disant je comprends très bien que c'est une discussion d'idées et que ce n'est pas un projet de coup d'État violent. Il a été très gentleman.
Monseigneur vertelt dus, ik heb problemen gehad met de militairen, met mijn vele publicaties. Mijn vrienden hebben me dan aangeraden om toch maar op te letten. Ik heb wel nooit opgeroepen tot geweld. Ik analyseerde de doctrine. Vergeleek het bijvoorbeeld met deze van Pinochet en andere Latijns-Amerikaanse staatshoofden. Op een bepaald moment raden ze me aan terug te keren naar Europa om toch een zekere afstand te nemen van de militairen om problemen te vermijden. Ik ben dan een tijd naar Leuven teruggekeerd. Ik had ook een boek geschreven over deze doctrine van de nationale veiligheid, en deze had ik verzonden naar de belangrijkste theoreticus van deze doctrine, generaal Golbery. Hij was wel een visionaire intelligentie. Ik voegde er een klein woordje bij, en hij antwoordde mij en schreef dat hij goed verstond dat het gaat om een discussie over ideeën en geen poging tot gewelddadige staatsgreep.
Et alors, au bout de quelques mois, surtout avec la lettre de Golbery, je demandais à mes amis, est-ce que je ne peux pas revenir maintenant? Mes amis m'ont répondu, oui, certainement. Et parmi mes amis, il y en avait un qui connaissait le général Golbery. Alors, cet ami de Sao Paulo qui vit toujours, alors, il a téléphoné à Golbery, et alors Golbery m'a invité à Brasilia. Il voulait voir quelle était cette bête curieuse qui avait écrit un livre sur sa doctrine, un livre très critique.
Deze brief van Golbery was dan na enkele maanden de aanleiding voor monseigneur om aan zijn vrienden te vragen of hij niet terug kon komen naar Brazilië. En zijn vrienden bevestigden zijn verlangens. Een van zijn vrienden, die nu nog woont in São Paulo, kende deze generaal. Hij belde de generaal op en Golbery nodigde monseigneur uit om te komen. Hij wou weten wie dit merkwaardig beest was die een zeer kritisch boek had geschreven over zijn doctrine. Even tussendoor, ik vond op Wikipedia deze generaal terug. Golbery do Couto E. Silva, geboren in 1911 en overleden op 18 september 1987 te São Paulo. En hij staat er inderdaad vermeld als de ontwikkelaar van deze doctrine van de nationale veiligheid. Dus twee tegenpolen ontmoeten elkaar. En we luisteren verder.
Il m'a reçu au palais du Fernald, tout comme on dit ça, c'est le palais présidentiel, quoi. Il était devenu chef de cabinet, c'était le numéro 2 dans le pays. On a discuté, voilà. Et après, je l'ai retrouvé, parce que me trouvant à Rio de Janeiro, j'apprends que le Golbery était à la clinique militaire, à l'hôpital militaire de Rio. Ça fait qu'il avait été opéré des yeux. Alors j'ai été le saluer, on a parlé encore, et c'était devenu une relation, c'est pas devenu un ami, mais c'était une relation correcte et même, à la limite, une relation cordiale, mais entre des gens qui ont des statuts tout à fait différents et des points de vue tout à fait différents. Et la dernière fois que j'ai voulu le voir, il était à San Paolo, à l'hôpital, et j'ai voulu aller le saluer, et là il y a eu un barrage. Et je ne crois pas que le barrage est venu de Golbery. Oui, on a dit non, il ne souhaite pas. Il était probablement dans une loge maçonnique ou l'autre. Enfin, voilà.
En monseigneur werd dus uitgenodigd op het presidentiële paleis. Deze generaal was uiteindelijk de nummer 2 van het land. En we hebben veel gediscuteerd. Ik heb hem later nog ontmoet in Rio de Janeiro. Golbery was opgenomen in het militair hospitaal voor een oogoperatie. We hebben dan terug samen gesproken. We werden wel geen vrienden, maar er was toch een zekere, correcte, bijna hartelijke relatie. De laatste keer dat ik hem wou ontmoeten was in het ziekenhuis van São Paulo op het einde van zijn leven. Maar dan stootte ik op een barrage en werd Monseigneur Schooyans geweerd met nee, de generaal wenst geen bezoek. Ik vermoed niet dat het van hem uitging. Waarschijnlijk was de generaal lid van een of andere vrijmetselaarsloge. Tot zover dan deze anekdote. Ik vroeg aan Monseigneur ook even wat de aanleiding was om zich te interesseren in de sociale, politieke problematiek van de samenleving. Uiteindelijk een totaal andere richting dan zijn behaalde diploma's.
Entretemps, je me suis occupé aussi à São Paulo de mouvement de foyer, de casais, de jeunes mariés.
Ah ja, huwelijks. De huwelijkspastoraal.
Huwelijkspastoraal. Alors, il y a dans ces gens que j'ai connus et qui sont devenus jusqu'aujourd'hui des amis, de ces gens de la pastorale du mariage, il y en a qui me disaient, mais écoute, il y a ceci que tu devrais lire, et puis il y a d'autres choses que tu devrais étudier un peu. Et ils m'ont fait découvrir des publications brésiliennes sur le Brésil. Des publications qu'on ne trouvait évidemment pas en Europe et qu'on ne trouvait évidemment pas en Belgique. Non. Donc, c'est comme ça que j'ai été amené à étudier la doctrine de la sécurité nationale, parce que les intellectuels de là-bas, qui étaient des ingénieurs ou des architectes, des gens comme ça, ils voyaient bien qu'il y avait un problème, mais ils aimaient bien avoir l'avis, le regard de quelqu'un qui était plus versé dans les sciences philosophiques. Et là, on est en pleine philosophie politique. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus spécialement à la philosophie politique. À l'origine, c'est comme ça que je me suis intéressé à ces auteurs, à ces questions, à ces problèmes, parce que mon doctorat en philosophie portait sur toute autre chose, sur des questions plus métaphysiques, quoi.
Dus het verblijf in Brazilië is eigenlijk de aanleiding geweest om u meer te gaan interesseren in al die sociale thema's.
Et alors, comme il m'arrivait de faire des petits articles sur ces questions, Bon, peu à peu, j'ai été connu dans un certain milieu. Alors, on demandait des conférences, des cercles d'études.
En ik vertaal verder. In São Paulo was ik betrokken bij de beweging van de foyers, casai genoemd, voor jonggehuwden. De jongeren die ik heb gekend en die tot vandaag vrienden zijn, spoorden mij aan om, naast deze huwelijkspastoraal, ook te bestuderen de Braziliaanse publicaties over het land, die je niet vindt in Europa, noch in België. En het is al zo, aldus Monseigneur, dat ik ertoe kwam deze doctrine van de nationale veiligheid te bestuderen. Deze jongerenginder wilden toch eens het gedacht vernemen van iemand daarover vanuit filosofisch, politiek oogpunt. En het is al zo dat ik me meer en meer interesseerde in de politieke filosofie. Dus inderdaad totaal anders dan mijn filosofiedoctoraat. Daar ik vervolgens kleine artikels schreef over deze sociale problematiek, werd ik bekend in sommige middens en werd ik uitgenodigd voor conferenties en studieclubs. Aldus Monseigneur. Zo, beste vrienden luisteraars, zoals ik reeds zei, een zeer rijk gevuld leven. En dus, als u op de klok kijkt, 1 uur volstaat niet om zijn ganse biografie te overlopen. Ik verraad toch al een stukje voor volgende keer. De pauskeuze van Johannes Paulus II zal voor Monseigneur Michel Schoyans een verrassende en nieuwe weg openen. Een weg naar Rome en persoonlijke ontmoetingen met deze paus. Er zal dus nog veel boeiends worden verteld in het tweede deel van dit grote interview. Dus afspraak, donderdag aanstaande en hartelijk dank voor het luisteren.